techniek. Maar de techniek is ondergeschikt. We gaan voor Henk bidden. Dank u, Vader, voor Henk. Dank u dat u hem in ons midden heeft gebracht, Heer. Dank u dat u met uw geest door hem heen wil spreken tot ons, Heer. Wilt u onze harten openen voor wat u door Henk aan ons te vertellen hebt, Heer. Ik zegen hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen. Dank je wel. Goedemorgen allemaal. Ik moet in de gaten houden of mijn iPad het wel blijft doen met dat G4 hier. We zullen het zien. En ik bedenk eigenlijk, volgens mij de volgende keer dat ik hier preek, dan moet ik ook eens een keer van tevoren met Flip en Fleur gaan praten. Want volgens mij helpt dat heel erg om de preek voor te bereiden of zo. Ik weet het niet, maar ik ga het de volgende keer eens doen. Dus als iemand van jullie ze de volgende keer aan mij wil voorstellen, dan ga ik kennis maken met Flip en Fleur. Wij gaan twee gedeelten lezen. Maar ik zal je eerst even uitleggen waarom ik die gedeelte voorlees. En wat het onderwerp is. Het onderwerp is jouw verhaal voordat het Pasen is. Dat duurt dus nog 2 weken. En ik heb gehoord dat vorige week is Erika hier geweest. En er is nogal wat gebeurd. Ik zag van de week was ik op een conferentie samen met Wilken van der Kamp. En ik zei, Erika is geweest op de plek waar ik nu volgende zondag moet spreken. Hij zei, nou, dan heb je een klus. Maar ik heb een aantal van de verhalen gehoord. Er staat ook wat op Facebook en zo. Het is mooi. Het is mooi als God aan het werk is. Het is ook wel spannend als God eventjes niet aan het werk is. En wij zitten allemaal met onze verhalen. Soms enthousiaste verhalen, zoals Peter dat vanmorgen aan ons heeft verteld. En soms ook verhalen waarbij je wat moet slikken. En die 2 weken voor de Pasen, dat is eigenlijk heel spannend. Niet alleen maar omdat we niet precies weten wat er met Pasen gaat gebeuren. Want dat weten we natuurlijk wel, dat is niet zo ingewikkeld. We hebben niet meer het probleem wat de Israëlieten hadden in die tijd. We weten wat er gaat gebeuren. En toch leven wij in die spanning van dat het nog niet in ons leven, in het leven, in deze grote, duistere, rumoerige wereld, dat het daarin nog niet volbracht is. En ik zou je eerlijk zeggen, ik vind dat spannend. Soms ben ik heel erg blij met wat God in mijn leven aan het doen is. En soms zeg ik tegen hem, Heer, doe nou eens wat. Ik lees 2 gedeelten aan jullie voor. Vandaag hebben we geen avondmaal, maar het zijn allebei gedeelten die gaan over het avondmaal. Het programma is vandaag druk genoeg, dus we doen het zonder avondmaal. Maar als je in Lucas 22 leest over de instelling van het avondmaal, dan lees ik daar de woorden die je ongetwijfeld kent. Dat de Heer zijn brood, het brood neemt, het uitdeelt en dan zegt hij, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En in 1 Korinthe 10, daar herhaalt Paulus dat nog een keer, maar nu met een heel ander accent. Dan staat er in 1 Korinthe 10, vers 16, maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus. Ik ga het straks uitleggen. Komt zo dadelijk. Het gaat over jouw verhaal en het gaat over mijn verhaal. Volgende week Dat wist ik eerst nog helemaal niet bij de voorbereiding van deze preek, maar dat komt heel mooi uit. Volgende week heb je de gelegenheid om jouw verhaal te vertellen. Je mag hier zelfs op het podium gaan staan, begrijp ik, en dan mag je je verhaal vertellen, je getuigenis vertellen. Maar wat is nou eigenlijk je verhaal? Wat is je getuigenis? Is hier nog eens een glas water te regelen of zo? Dat zou mij zeer helpen. Dankjewel, Irene. Maar dat staat hier ergens iets. Oh, die staat helemaal daar. Dank je. Ik zou je eerst even iets vertellen van ome Jan. Ome Jan was een oom van mijn vrouw. En hij is allang in de hemel. Dus dan mag hij daar zijn verhalen verder vertellen. Maar hij deed dat ook altijd op de verjaardagen van mijn schoonvader en van mijn schoonmoeder. En als er andere mensen jarig was, en ome Jan was, die was er, dan vertelde hij zijn verhalen. Hij had een pijp en dat trok hij aan. En hij schraapte zo af en toe zijn keel. En dan werd het helemaal stil. Want iedereen dacht, aha, daar komt ome Jan weer. Met zijn verhaal. En hij vertelde verhalen. Als je me nu vraagt waar het precies over ging. Het ging over vroeger. Het ging over ergens in de buurt van de Alblasser Waard, waar hij vandaan kwam. Wat hij nou precies vertelde. Al vraag je me het hemd van mijn lijf. Ik weet het niet meer. Maar we zaten er allemaal ademloos naar te luisteren. En als hij klaar was en de koffie was rondgegaan, dan zaten we alweer op het puntje van onze stoel. En dan wachten we tot hij nog een keer zijn keel zou schrapen en een verhaal zou vertellen. Sommige verhalen zijn gewoon, afgezien van de inhoud, heel erg boeiend. Sommige verhalen zijn ook door de inhoud heel erg boeiend. Ik zal je een heel klein verhaaltje vertellen van Sint Kevin. Sint Kevin was een Ierse monnik, heel erg lang geleden, nog voor ome Jan. En Sint Kevin, hij was een kluizenaar, hij was een heel kleine cel. En als hij zo zijn handen uitstak, dan kwam zijn ene hand helemaal naar buiten toe. En af en toe, kijk eens aan, geweldig. Dank je hartelijk. Ja, nu staan er zelfs twee, dat is helemaal goed. Fantastisch. En Kevin, die stak zijn hand uit. En dus noodzakelijkerwijs, als hij zo breed uitstond, dan moest hij zijn hand helemaal naar buiten steken. En hij stond er een tijdje en toen landde er een vogeltje op zijn hand. En die landde er nog een keer. En die legde er allemaal takjes in. Het begon er een nestje te bouwen. En die ging in dat nestje eitjes leggen. En Kevin die bleef daar de hele tijd staan totdat de eitjes waren uitgekomen. Zou het echt gebeurd zijn? Nee. Maar het is wel een mooi verhaaltje, dat als je het helemaal gehoord hebt, dat je het onthoudt en dat je denkt, hé, dit heeft me iets te zeggen. Er zijn verhalen die gebeuren helemaal niet. Maar ze zijn wel waar. Er zit waarheid in. Net als in dat verhaal van Kevin. Er zijn ook verhalen die echt gebeuren. En die ongelooflijk zijn. En zo hoorde ik van de week van een Congolese vrouw die deel uitmaakt van de multiculturele gemeente in Veenendaal. Een heleboel ongelooflijke verhalen. Maar ook een van die dingen, een van die verhalen, was van een man die niet uit Congo kwam. Dit was een man die kwam uit Syrië. En die was door de omstandigheden in zijn land. Ik hoef je niks te vertellen van de omstandigheden in zijn land. Daar weet je allemaal van. Door de omstandigheden uit zijn land, in zijn land, was hij gedwongen om huis en haar te verlaten. Hij had zijn gezin mee moeten nemen, maar hij was tenslotte alleen naar Alexandrië gevlucht. En in Alexandrië, daar kreeg hij een droom. Hij was moslim. Kreeg hij een droom. In die droom zag hij een man met een stralend wit kleed. En die man die zei tegen hem: Ahmed, je moet je vrouw meenemen en je moet je kinderen meenemen. En je broer moet je ook meenemen. Dat was hij allemaal niet van plan geweest. Die moet je weer op gaan halen. En je moet zorgen dat ze in Alexandrië komen. En dan moet je pas verder gaan. Hij vond het zo wonderlijk. Hij heeft het gedaan. Het leek bijna onmogelijk om zijn familie in Alexandrië te krijgen. Maar het lukte. En ze hebben geld betaald. Veel geld betaald. Zoals je weet, zoals dat gaat. Om op zo'n boot te komen. Om over de Middellandse Zee heen te komen. Om in Italië aan te komen of zo. Met de hele familie waren ze op die boot. En het werd heel slecht weer. En voor, tot overmaat van ramp, ook dat hoef ik je niet te vertellen, ook dat weet je. Tot overmaat van ramp liet de kapitein het schip in de steek. En dobberden ze alleen in de storm vlak bij de Italiaanse kust. En ze wisten niet hoe het verder zou aflopen. En in het donker zagen ze op een gegeven moment een ander schip. En dat schip, dat had een rood kruis. Een heel groot rood kruis. En Ahmed, die keek daarnaar. En hij snapte het niet. Maar hij dacht wel, misschien betekent dit wel dat we het gaan halen. En ze haalden het. En hij kwam aan. In Nederland uiteindelijk. Hij kwam in contact met christenen, met die multiculturele gemeente in Veenendaal. En nu is hij christen. Door de droom van een man in een wit kleed. En door dat rode kruis wat hij gezien heeft. En zijn hele familie is ook bekeerd. Sommige verhalen gebeuren echt. Sommige verhalen betekenen wat en die zijn er ook echt. De verhalen die je het meest raken, dat zijn de verhalen, zei de Joodse filosoof Abraham Heschel, dat zijn de verhalen die liggen binnen je bereik, die komen binnen je horizon, maar ze liggen buiten je begrip. Je kunt het niet vatten. Je ziet het gebeuren, maar je snapt het niet. En in de weg die God met ons gaat, ook in die weg tot aan Pasen, gebeuren er dingen die komen naar je toe, die komen in je leven, die zijn er ineens heel sterk en heel krachtig en je snapt ze niet. Sommige van die dingen zijn heel erg mooi. Sommige van die dingen, je hebt er geloof voor nodig om ze naar je toe te trekken. Erika zal het de vorige week hebben uitgelegd, dat we vaak zo aarzelend zijn en dat wij denken van, we zullen maar niet vragen aan de Heere God, want het zal toch wel niet gebeuren. En ik was er niet vorige week toen Erika sprak, maar ik denk dat ze gezegd heeft, doe het maar, vraag het maar, vraag het maar. Want God doet veel meer dan je ooit voor mogelijk houdt. Dat is ook zo. Maar het spannende van het leven is dat God ook veel dingen niet doet. Of juist dingen wel doet, waarbij wij iets moeten doorslikken. Waarbij wij, waar we niet klaar mee zijn. Waarbij wij moeten nadenken en het dan nog niet begrijpen. Waarbij wij eigenlijk denken, nou ja, laat maar. Soms in je eigen leven. Soms in het leven van anderen, zoals we dat net hebben gehoord bij de GGZ in Rotterdam, bij het Leger des Heils. Als je daar gaat rondlopen, dan kom je zoveel dingen tegen waarvan je dan zegt, wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee? Waarom laten hier dit soort dingen allemaal toe? En sommige van die dingen kun je verbidden. En dan verhoort hij. En dan gaat hij echt iets doen. Gaat hij wonderen doen. En sommige van die dingen die gebeuren. En je gaat bidden. En dat mag. En je wordt er toe aangemoedigd. Maar hij doet het niet. Nou, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik moeilijk. Maar wat ik jullie nu eigenlijk, waartoe ik je wil aanmoedigen, en ook mezelf aanmoedigen, is om die dingen toch met elkaar te delen. Om je hart open te zetten . Weet je wel, dat gaat dan zonder zo'n scharniertje, dat ken je wel, hè? Dat gaat niet zo makkelijk. Wij openen ons hart niet zo makkelijk voor andere mensen. En zelfs niet voor mensen met wie we heel erg vertrouwd zijn, hebben we nog de moeite om echt de gevoelige dingen, de zware dingen, de heftige dingen te delen. Nou, doe dat nou eens wel. Ik heb je twee teksten voorgelezen. Je zult waarschijnlijk denken, wat had dat er nou weer allemaal mee te maken? En die gingen allebei over het avondmaal. Dat brood dat gebroken werd. En waarvan Jezus zegt, dit is mijn lichaam. Het is voor jullie. Dat is wat hij heeft gedaan toen hij het avondmaal instelde. Hij legde een brood neer en hij zei, dit is het nou. En hij wees naar zijn eigen lichaam. Hij zegt, dat is voor jullie. Straks ben ik er niet meer. Straks ga ik de dood in. En daarom, zo wordt ook dit brood gebroken. Zo wordt mijn lichaam gebroken. Het kan niet anders. Het moet wel. Het moet. Mijn weg moet hier door de dood heen gaan. En dat gaat pijn doen. Dat weet ik. En daar is geen alternatief voor. Daar is niet een andere oplossing voor. Maar het is allemaal voor jullie. En zo luisteren wij naar het verhaal van Jezus. En naar de weg waarin hij zich liet breken. En we denken na over de dingen van de lijdenstijd, van Goede Vrijdag. En van Stille Zaterdag. En van de Paasmorgen uiteindelijk. En wij denken bij onszelf, Heere God, wat geweldig, wat indrukwekkend. Maar er is, Paulus die pakt het op een andere manier weer op. Die zegt, kijk nog eens goed naar het brood. Let nog eens goed op dat brood als het daar ligt op tafel. Het is niet alleen maar gebroken, dat ook. Maar het is ook één geheel. Het is één stuk brood dat uit vele korrels is bereid. Kijk er eens goed naar. Kijk eens zorgvuldig naar al die korreltjes. Weet je wie dat zijn allemaal, die korreltjes? Weet je, dat zijn jullie allemaal. En jullie zijn samen één brood, één lichaam, één leven. En jullie zijn er samen om met elkaar daarin te delen. Je mond te openen en het te eten. En het in je te laten wegzakken en het een plek te laten geven in jezelf. Je zit niet alleen maar als mensen die netjes naast elkaar op stoelen zitten. Je zit niet alleen maar keurig om de preek van de dominee te beluisteren. Je zit niet alleen maar keurig om vanaf de beamer mee te lezen wat er ook weer voor teksten gezongen moeten worden. Nee, je bent veel dichter bij elkaar. Je deelt met elkaar. Samen ben je dat ene lichaam. En als je nu nog eens een keer aan Jezus denkt en naar het hele Nieuwe Testament kijkt, dan is er toch iets heel bijzonders met dat hele Nieuwe Testament aan de hand. En ik moedig je aan om daar eens over na te denken in de komende week. En dan, misschien wordt het dan wel heel erg druk hier op het podium. En dan staan jullie al elkaar hier te verdringen. Er zit er niemand meer hier in de zaal om naar te luisteren. Wil je allemaal je verhaal wel vertellen? Want dat is eigenlijk waar het over gaat. Dat je met elkaar samen deelt in de Heer Jezus. De mooie dingen. De wonderen. De moeilijke dingen. De pijn. De onverhoorde gebeden. En als je even heel goed nadenkt over het hele Nieuwe Testament, dan vind je dat vanaf het begin tot aan het eind Jezus als de man die mensen uitnodigt aan tafel. Ik heb een week geleden het lezen afgerond van het boek van Leonard Sweet, From Tablet to Table. Van stenen tafelen tot tafelen met Jezus. Weet je, de stenen tafelen, daar staat op wat je moet doen en wat je mag doen en wat je niet moet doen en wat je niet mag doen. En zo, dat staat allemaal keurig op een rijtje, heel kort, staat het er samengevat. Dat is het Oude Testament, dat is het Oude Verbond, dat is voorbij. Jezus is gekomen om met ons te tafelen. Om ons uit te nodigen aan tafel, niet aan een stenen tafel, waarin wij precies allemaal te horen krijgen wat we wel en wat we niet moeten doen. Waarin we een soort leven gaan opbouwen van zondenmanagement, zodat wij iedere dag weer onze zonden belijden en dan maar weer overnieuw beginnen. En dan maar weer elke keer opnieuw struikelen en nog eens vallen. Nee, Jezus nodigt ons uit aan zijn tafel. En hij zegt, kom erbij en deel je verhaal. En vertel gewoon wat er allemaal gebeurd is. En hij vertelt zelf verhalen natuurlijk. Je weet, Jezus was een verhalenverteller als niemand. Hij vertelde gelijkenissen, hij vertelde dingen die echt gebeurd waren. Hij vertelde het en de mensen luisterden ademloos. Maar hij luisterde ook naar de verhalen van mensen die bij hem kwamen. En eigenlijk, hij kende die verhalen al. Als je bijvoorbeeld Johannes Evangelie doorleest, dan vind je in hoofdstuk 1 Nathanael die onder zo'n boom zat wat te mopperen over in Nazareth, waar toch niks goeds uit kon komen, en dit hem en dat hem. En dan komt Jezus bij hem en die zegt, wat denk je, Nathanael? Als dat nou eens de Messias zou zijn, en dan gaan de ogen van Nathanael open. En in Johannes 3, dan komt helemaal in het donker, komt Nicodemus, die komt bij hem op bezoek. En Jezus heeft maar een paar woorden nodig om zijn hart open te leggen. En om te zeggen, weet je wat jij eens moest doen, Nicodemus? Gewoon helemaal overnieuw beginnen, opnieuw geboren worden. En weer een hoofdstuk verder, dan zit hij op een heel andere plek in Samaria, bij de bron, bij die Samaritaanse vrouw. En nou, ze zitten even met elkaar te praten en nog even met elkaar te praten. En na een tijdje, dan laat die vrouw, die laat de emmertje, laat ze bij die put staan. Ze holt naar die stad toe. En ze zegt, moet je luisteren. Die man die heeft me het hele verhaal verteld. Die heeft niet die rollers verteld die jullie allemaal over mij vertellen. Maar die heeft alles verteld wat er gebeurd is. Zou het niet de Messias zijn? Johannes 5 verlamde in Bethesda, Johannes 8, ik noem zo maar even een paar voorbeelden van die, dat meisje wat betrapt is op overspel. Hij kent de verhalen. Hij kent de verhalen. En hij nodigt je uit om ze te vertellen. Je mag het vertellen in de gemeente. Dat mag je de volgende week doen. En je mag het nog veel vaker doen. Je zou het nog veel, veel vaker moeten doen. Je mag het doen. Thuis. In je gezin. Wij praten in onze gezin over een heleboel dingen. En er worden heel wat schermpjes geopend. Er is zo ontzettend veel digitaal wat er omgaat, zodat je er nauwelijks meer aan toe komt om de dingen echt met elkaar te delen. We hebben het nodig om de verhalen met elkaar te delen. We hebben het nodig om in kringen met elkaar te zijn. Niet alleen om bijbelstudie te doen, daar zijn kringen ook goed voor. Maar ook om met elkaar te delen wat God in ons leven aan het doen is. Ik ga eindigen. Ik weet niet of ik hier wel eens een keer over Handelingen 29 heb gesproken. Ik denk het haast wel. Maar Handelingen 29, dat bestaat natuurlijk niet. Dus daarom misschien toch niet. Maar Handelingen 29 is een prachtig hoofdstuk. Want Handelingen 28, het laatste vers, dat eindigt met één woordje. Ongehinderd. Ongehinderd. Dat is het laatste woord van het boek de Handelingen. En dan eindigt het zomaar midden in een verhaal. Dan is het nog niet uit. En dan gaat het weer gewoon verder. En eigenlijk zijn er meer van die Bijbelboeken die zo eindigen. Het laatste Bijbelboek bijvoorbeeld ook, Openbaring. Het eindigt met wat eigenlijk geen echt einde is. Maar wat we elkaar wel toewensen. De genade van de Heer Jezus Christus. Is met jullie allemaal. We gaan samen bidden. Ga maar even staan. Het is wel mooi om dat te doen. Heere God, dank u voor uw nabijheid. Dank u voor Jezus die u hier op aarde hebt gestuurd. Dank u voor uw Heilige Geest, die in ons aan het werk is. In ons bezig is te wroeten en te rommelen en te doen. En allemaal dingen aan het doen is waar we ons soms over verwonderen en waar we soms helemaal geen raad mee weten. Wij danken u dat u geen moment ons loslaat. En wij willen u vragen of u Handelingen 29 en wat er verder volgt wilt schrijven in ons leven. Dat u verder kunt gaan, ongehinderd. En dat wij hier ook de moed mogen hebben om eerlijk elkaars verhalen te beluisteren. En ook gewoon eerlijk ons eigen verhaal te vertellen. Waar u ons buitengewoon hebt gezegend, dat we dat vertellen. En waar het heel moeilijk gaat. En waar we eigenlijk geen weg meer weten. En wat we eigenlijk maar liever niet zouden vertellen. Dat we dat ook vertellen. Dank u dat u ons aan tafel nodigt. Dank u dat u ons uitnodigt om samen dat ene lichaam te delen. Dank u dat u ons samen ook tot één lichaam maakt. En u kent ons leven gebroken en wel. Kom bij ons. Raak ons aan. En gaat u met ons verder. Tot uw eer en uw verheerlijking. Dank u. In Jezus' heerlijke en machtige naam. Amen.